Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Jongens en meisjes, buiten giert de wind om Pakhuis de Zwijger, de studio. Maar wij zitten hier lekker warm. Ik ben Esther Claire Sassebonen en naast mij zit onze gast in de studio. En ik ben blij dat we weer live kunnen uitzenden. Raki Ab, goedenavond.
Goedenavond Esther Claire, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Nou, graag gedaan. En jij hebt heel wat te vertellen. Dus we moeten onze tijd goed gebruiken.
Zeker, absoluut.
We beginnen met aandacht voor het heengaan van Matjeta Hoekom. Want degene die ons volgen op de sociale media, die kan het niet zijn ontgaan. Hij is na een ziektebed overleden. Het is een collega van mij, een Oras-collega. Hij zat in de crew van Patu Lille. En ja, wij zullen hem heel erg missen. En ik dacht van ja, hoe kan ik nou hem even eren, een plekje voor hem reserveren hier in deze Bunkers-uitzending. Dus ik heb even gebeld met een van zijn zussen. En zij kwam met zijn muziekkeuze. Een nummer dat hem kracht gaf. En dat hij heel veel tot aan zijn dood heeft gedraaid.
You hide behind walls of joy.
Something Inside So Strong in de versie van Treintje Oosterhuis. Je hebt er misschien al herkend. Het origineel was natuurlijk van Labi Cifre. En dit draaiden we speciaal voor Macheta. Slamat Jalan. Naast mij zit Raki Ab. Hij noemt zichzelf revolutionair. Hij is een activist. Geboren op West-Papua.
Het oostelijk gedeelte.
Het oostelijk gedeelte?
Net over de grens, ja.
Maar je was, toen je 4 maanden was, ging je al weg, hè?
Ja.
Dus je weet er niks meer van.
Ik weet er niks meer van, nee.
Maar nu hebben wij het net tijdens de prachtige muziek over de voorouders.
Ja.
Dingen die je overkomen in dit leven, die een link hebben met bijvoorbeeld jouw vader, maar ook jouw broer.
Ja, absoluut.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ik zou hopelijk later in de uitzending meer vertellen over het traumatische verlies van ons vader. Vermoord door het Indonesisch leger. 4 maanden voor mijn geboorte. Je stipte het net al even aan. Ik zat nog in mijn moeders buik toen we de vlucht maakten van West-Papua naar het oostgelegen onafhankelijke Papua-Nieuw-Guinea, waar ik in een vluchtelingenkamp was geboren. En niet veel later we de reis naar Nederland maakten. Dus zonder ons vader.
Arnold Ab.
Arnold Ab, een antropoloog en leest de Bob Marley van West-Papua vandaag de dag nog.
Muzikant.
Muzikant. En hoe ik hem niet in mijn leven heb gehad, maar ook weer wel. En dit klinkt gek, maar niet voor mensen van onze roots. Ook niet van de Molukse roots. En mensen met inheemse roots die heel dichtbij de natuur leven en hun voorouders. Die kracht die heb ik altijd gevoeld in mijn leven. En momenten dat ik er bijna doorheen zat, dan praatte ik tegen mijn vader en ons voorouders van stuur me, geef me een hint. En hoe gek dat ook klinkt, ik kreeg op een of andere manier altijd de antwoord terug in mijn droom en ik nam een radicale besluit. Ik hoorde dit en ik denk, ik weet niet wat me overkomt, ik neem dat besluit. En het werd altijd beter en mooier, tot waar ik vandaag sta. En daar hoop ik meer over te kunnen vertellen.
Je hebt dus gecommuniceerd in je dromen en nog.
Nog elke dag weer, als ik er doorheen ben en ook vandaag weer. Ik ben niet alleen op pad. Mijn vader is hier en al die 500.000 Papua-slachtoffers die op net zo'n gruwelijke wijze zijn vermoord, die zijn hier met mij, want ik vertel hier hun verhaal. En dus zijn ze hier met mij omdat ze mij willen duwen. Dit is hun verhaal. En dat geeft mij elke dag zoveel kracht.
Ja, zeker. Ik legde net tijdens de muziek ook even uit wie Macheta was voor ons bij Radio Oras. En toen zei je, mijn broer is ook veel te vroeg van ons heen gegaan.
Ja.
Vorig jaar.
Vorig jaar november, helaas. Middels een hartstilstand. Toch wel op een manier waarbij we ons afvroegen alsof hij al afscheid van ons aan het nemen was. Hoe gek dat ook klinkt. En dat we thuis in zijn bed aantroffen. Mijn ouderlijk huis. Ja, de puzzelstukjes vielen achteruit. Het is verschrikkelijk. Ook ons moeder leeft nog, dat gun je geen enkele moeder. Maar de wijze waarop, en dat geeft ons toch wel van, oké, ze hebben hem voorbereid om die reis te maken. Hij had een zwaar leven, hij had schizofrenie. Maar sinds zijn overlijden, alsof hij van de andere kant allerlei deuren aan het openduwen is om dit verhaal te vergroten. En dat is wat we de afgelopen jaar hebben ervaren.
Ja, jouw broer was een stuk ouder, hè?
9 jaar oud was ik, ja.
Hoe heb je jouw broer ervaren?
Als een ontzettend liefdevolle. Zijn naam is Mambri. Mambri Ab.
Betekent dat iets?
Zeker, dat betekent de krijger der krijgers. En dat was die. In Den Haag als kleine jongen waar wij zijn opgegroeid. Was hij een bekende naam onder de straatjongens. Ik kon overal, of ik nou in Scheveningen kwam, de Schilderswijk. Iedereen kende mijn broer en ik kon overal lopen en zeggen van dit is mijn, ik ben een broertje van en ik voelde me overal veilig.
En iedereen zei, hey Mambri!
Hey Mambri! Dus zo'n grote naam was hij voor ons als kleine broertje. Maar hij was ook een, als hij zijn laatste geld zou die geven aan iemand die op straat treft. Of al was het zijn laatste 50 euro en we hadden geen geld thuis, gaf hij die 50 euro of gulden, gaf hij aan die man op straat. Zo'n grote hart. Hij cijferde ons en zichzelf helemaal weg om een ander blij te maken. En dat is de groothartigheid die hij ons heeft geleerd. De zieke, zogenaamde zieke patiënt die hij was, heeft ons als familie geleerd wat kracht en liefde betekent. En ja, daar zit een heel sterk boodschap achter.
Ja, jij keek helemaal niet naar die ziekte. Jij zag gewoon een mens.
wij zagen een ontzettend liefdevolle mens. Die op zijn manier de grootste strijd leverde die je maar kunt voorstellen.
Wat voor soort strijd dan?
Nou ja, als schizofreen heb je stemmen in je hoofd. Je ziet wanen. En tegelijkertijd zit hij dus gevangen in twee werelden. Maar is hij ook met ons? We proberen met hem te communiceren. En zit hij aan levenslang aan de medicatie nadat hij in een instelling heeft gezeten na een dwangopname? Maar
was hij zich wel bewust van dat hij anders was en dat de realiteit en zijn wanen door elkaar liepen?
Nee, hij natuurlijk niet. Voor hem was dat de realiteit. En waren die twee werelden echt?
Dat was één wereld.
Dat was één wereld. Alleen vanuit ons hier was hij ziek en had hij medicatie nodig. Maar wij weten dat er meer is dan deze wereld alleen. En soms zegt hij dingen waarvan ik denk van ja, dat is bijzonder. Dat had je eigenlijk niet kunnen weten. Dus ergens zit hij in een wereld waarbij hij meer weet als wat wij tot ons als objectief waarnemen. Dat is ook wat ik kan beseffen. Daar wil ik het graag bij
zeker. Laten. Nou ja, een mooie link naar je vader is dat wij natuurlijk geloven dat ze bij elkaar zijn nu.
100% overtuigd, absoluut.
Vertel eens wat over je vader, Arnold Ab.
Ja, Arnold Ab, helaas zelf nooit meegemaakt, maar uit verhalen, de liederen die hij aan ons heeft achtergelaten, die op YouTube te vinden zijn, maar op een heel hoop cassettebandjes, mijn kindersleven, puberteit beluisterd. En die liedjes die gaan over ons cultuur en de waarde daarvan. Dat ons cultuur, ons manier van koken, ons manier van praten, ons manier van cultuurbedrijven, dat maakt ons Papua. En dat is eigenlijk waardoor Indonesië een potentieel, tussen haakjes, gevaar in hem zag. Omdat hij de Papua's die trots gaf van wees trots op wie je bent.
En dat ging via zijn liedjes?
Dat ging via zijn liedjes. Als antropoloog leerde hij de verschillende culturen van de 250 plus verschillende stammen, met elk hun eigen gebruik in West-Papua. En middels zijn muziek schreef hij dus liederen in al die verschillende talen en bracht hij die trots terug naar die verschillende stam. En dat maakt hem de culturele man die hij vandaag nog steeds is voor heel veel Papua's.
Hij is uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen?
Ja, hij is in de gevangenis terechtgekomen. Ik denk voor de derde keer, omdat hij liederen schreef. Nou, we noemen het nu al protestliederen, kun je het citeren.
De Bob Dylan van Papua.
Exact. En die liederen inspireerden Papua's. Het ging over de wens naar het recht op zelfbeschikking. Het ging over de schoonheid van ons land, over onze cultuur. En dat samen, ja, daar zag Indonesië, de kolonisaat Indonesië, een enorme gevaar in. Want hij inspireerde het hele volk.
Ja, en dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen.
Dat heeft hij helaas met zijn leven moeten bekopen. Want in de gevangenis heeft hij nog een laatste lied geschreven. En nou, daarmee is hij legendarisch geworden. Want daarna is hij vermoord, niet lang daarna. Dat werd zijn laatste lied, 4 maanden voor mijn geboorte. Waarbij de Indonesische leger een scenario opzette waarbij hij en enkele andere gevangenen zogenaamd vluchten. En dat was de aanleiding waarbij ze hem in de rug schoot.
Ik heb hem. Ik heb een minuutje gemaakt, bij elkaar gemonteerd. Even de luisteraars waarschuwen. Het is niet de allerbeste kwaliteit. Het komt van YouTube. Maar het hele YouTube-filmpje, Last Song of Arnold Ab, zullen wij delen op onze Facebookpagina. Luister eerst even naar hoe jouw oom het zong, hè?
Klopt, ja.
Song of Arnold Ab. Wat wordt hier gezongen?
Hier gaat het in het lied eigenlijk over een vogel die bovenvliegt over het land, maar toch nog gevangen is. En dit illustreert de gevangenschap van Papos in hun eigen land. En de enorme verlangen naar vrijheid. Samenvattend waar het eigenlijk over gaat.
Wat voor gelegenheid sprak jouw oom, die woorden die we nog even ook hoorden?
Ja, dat was, als het goed is dat gekoppeld aan het YouTube-filmpje waarbij mijn oom, die is inmiddels ook al overleden, voor het museum zit in Jaipura, de hoofdstad van West-Papua. En daar, mijn vader was daar curator. En die bijeenkomst, dat is weer een jaarlijks terugkomend fenomeen, waarbij ze mijn vaders dood, moord herdenken, elk jaar weer. En dan komen de papers bij elkaar en dan zingen ze zijn lied en praten ze over wat er die dag was gebeurd en waar dit lied vandaan komt.
Ja, mooi. Mooie herdenking is dat steeds.
Ontzettend mooi. Ja. Ontzettend bijzonder natuurlijk.
Ik wilde je vragen wanneer de activist in jou geboren is, maar nu ik dit hele verhaal hoor, denk ik, jij bent geboren als activist.
Ja, ik denk ook dat er weinig overblijft als dit je overkomt. Dat er weinig keuze overblijft om de andere kant op te kijken, alsof er niks is gebeurd. Dus exact wat je zegt. De moord op ons vader heeft ons eigenlijk geen andere keuze gegeven dan in verzet te komen, iets van te vinden. En dat is ook eigenlijk wat er is gebeurd op het moment dat ik in mijn puberteit, mijn moeder me eindelijk vertelde van, nou jongen, ga even zitten. Dit is er echt gebeurd. En dat ik foto's te zien kreeg die ze, 16 jaar lang van mij achterwege waren. Wat logisch is, want ik was nog een kind.
Om je te beschermen.
Om me te beschermen, want dat is heel confronterend. Dat ik mijn vader, ons vader in een kist zag liggen met schotwonden, met martellijnen om zijn lichaam. En ja, dat komt natuurlijk binnen. Dan ben je 16 jaar. Ja, wat doe je dan? Niks. Je bent woede. Wanhoop komt je binnen. Maar ook het gevoel van, hier wil ik iets tegen doen. Wat? Weet je niet. En dat was eigenlijk de geboorte van de vlam, de activist in mij. En je gaat naar school, je doet je ding. Maar elke dag heb je die geheugen in gedachten. Oké, hoe kan ik die stem zijn voor mijn volk? Om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland in eerste instantie weten dat mijn vaders verhaal maar één van de vele duizenden verhalen is aan slachtoffers. En hoe zorg ik ervoor dat die bewustwording groeit? En ja, daar ben ik gaandeweg in gegroeid.
Hoe ben je dat praktisch begonnen?
Nou, het was heel simpel. Wij zijn begonnen als demonstrant bij de Indonesische ambassade in Den Haag, waar we wonen in Den Haag.
Had je toen je krijgersoutfit ook al?
Nee, zeker niet. Op die leeftijd, want we volgden mijn oudste broer. En mijn ooms en tantes die al eerder in protest gingen. Niet onbekend denk ik bij de Molukkers dat je laat horen en het recht op zelfbeschikking weer probeert te agenderen bij de Nederlandse politiek. Dat deden wij ook voor de Tweede Kamer, maar vaakst bij de Indonesische ambassade om wederom mensenrechten schending, dat er weer een nieuw geval bekend kwam. Dat we weer ons lieten horen en laten zien van ja, hè, wat ons papa is overkomen, dat gaat helaas nog door. En zo begon het als, denk ik, ik heb me nog goed herinnerd, 16 jaar. Elk jaar stonden we wel bij de ambassade te demonstreren. En tot de oprichting van Free West Papua Campaign.
Vertel daar eens over. Hoe is dat professioneel geworden?
Ja, dat is eigenlijk na de ontmoeting met een onafhankelijkheidsleider, Benny Wenda. Een origineel verkozen stamoudste uit de gebergtegebieden in West-Papua. Hij is gevlucht naar Oxford, UK. Ik denk zo'n 20 jaar geleden inmiddels nu. En daar had hij Free West Papua Campaign gelanceerd. En vrij kort daarna had hij ons uitgenodigd. Hij wist dat de kinderen van Arnold Ab in Nederland woonden. Hij wist dat wij altijd protesteerden. En hij zegt, nou, die jongens wil ik bij me hebben. Ik heb 3 broers, had ik. Eentje heeft ons inmiddels verlaten. Maar we waren dus met z'n vieren en we gingen daarheen. En nou, zo kwamen we in gesprek met zeer inspirerende Benny Wenda. En gelijk was er een klik. En ik voelde een soort van vaderfiguur die energie gaf aan mij en mijn andere broers. En wij werden de Free West Papua Kane chapter hoofdstuk in Nederland. En inmiddels hebben we chapters in bijna alle Pacific staten. In Nederland, Polen, Spanje, Amerika, Zuid-Afrika. En is het momentum gegroeid.
Nu gaan we het straks over de gemeentepolitiek hebben, want ja, je staat kandidaat voor GroenLinks in Den Haag.
Absoluut.
Maar hoeveel van jouw kostbare tijd besteed jij aan het Papua-vraagstuk?
Ik denk naast mijn baan als rijksambtenaar, wat vaak van, wat is het, 9 tot 5, half 9 tot 5 plaatsvindt, alle tijd daarna, dat gaat nagenoeg weg aan campagne. En ja, ik kom elke dag tijd tekort, om het zo te zeggen. En omdat je bent bezig met Facebook posts, je bent bezig met afspraken plannen, met interviews plannen, met voorbereidingen voor presentaties. Dus het gaat de hele dag door.
Dan zit je weer zondagavond in de radiostudio.
Dan zit je zondagavond in de radiostudio om het verhaal te vertellen. En zo is het eigenlijk het afgelopen 10 jaar zeker wel gegaan.
Wat doe je als rijksambtenaar eigenlijk?
Ik werk als planner bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarbij ik in een bescheiden functie zeg maar een team van couriers aanstuur die dagelijks dagvaardingen rondbrengen.
Oh, maar dicht bij het vuur, Den Haag, daar woon je sowieso.
Ja, nee, absoluut. En deze functie is ook heel strategisch gekozen. Want voorheen werkte ik al bij het ministerie van Defensie als militair. Daarna bij Justitie. Maar daar moest ik vooral apolitiek zijn. En bij het ministerie van Binnenlandse Zaken merkte ik dat je ook je werk kon combineren als raadslid. Of in ieder geval politiek actief moet zijn.
En je mag dus activist zijn.
En ik, sterker nog, mijn managers ondersteunen mijn activisme. Dus,
wow.
Dus dat is een hele strategische keuze. Wat de afgelopen 5 jaar ontzettend zijn vrucht heeft afgeworpen.
Ja. Mooi. Als ik jou zo hoor praten, denk ik ja, je bent ontzettend strijdlustig. Maar ja, jij treft me ook als iemand die redelijk is.
Nou, dat vind ik mooi om te horen, maar dat is ook wel zo. Want waarom probeer ik die houding aan te nemen? Want ons verhaal heeft alleen baat als de ander bereid is om te luisteren.
Niet als je alleen maar schreeuwt.
En in die rust, natuurlijk ben ik scherp waar het moet. En ga ik soms, als het nodig is, gestrekt been om de deur te openen. Om te zeggen, we hebben zeggenschap hier. Als het gaat over milieuorganisaties. Maar in eerste instantie wil ik het gesprek aangaan en uitleggen, hoort u mij? En dan heeft een vijandige houding of een hele scherpe houding heeft geen... Want dan ben je ze kwijt, je publiek ben je kwijt. Dus ik wil de aandacht en daarbij wil ik op een goede manier in dialoog gaan. En vertellen wat er is, niks meer, niks minder. En dan komt, als het goed is... Valt het kwartje dan?
Ja, nou daar past jouw muziekkeuze ook heel mooi bij. Want je paait ze met liefde, maar je kan er ook met een gestrekt been in. En dat deed Bob Marley ook.
Absoluut, het is de dans.
One Love.
Yeah.
Ja, Raki Ab zit naast me. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld in Den Haag voor GroenLinks. Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar Evrien Patty heeft zoals altijd een mooie plaat uitgekozen. Dus... hoogste tijd voor de platenkeus van Evrien Patty. En Eef, wat heb je deze keer uitgekozen?
Ja, ik val een beetje in herhaling, want het is dus wel weer een gouden ouwe. De vorige keer kwam ik met Nas, ook uit de jaren 90. En nu, nu moest ik wel met dit nummer komen. Het nummer Black Summer van de Red Hot Chili Peppers.
En waarom moest je wel met dit nummer komen?
De Red Hot Chili Peppers is voor mij echt een band. Ik ben er echt groot mee geworden. En daarnaast is het gewoon heel erg tof dat ze nu weer terugkomen met John Frusciante, die gitarist. Die was toen niet vanaf het begin bij, maar wel vanaf de periode dat ze echt doorbraken met Under the Bridge. Hij is zeg maar die gitarist die riff creëerde. En daarna is hij een tijdje weg geweest en toen kwam hij weer terug met het album Californication. Na een paar jaar is hij weer weggegaan, nu aan zichzelf. En ja, nu eigenlijk sinds een jaar is hij weer terug bij de Peppers. En nu komen ze op 1 april komen ze met het nieuwe album Unlimited Love.
Wauw, het wordt old school Peppers dus.
Ja, en het klinkt ook echt een beetje old school. Het klinkt ook echt... Ja, ik kreeg echt meteen datzelfde gevoel dat ik had toen ik voor het eerst Scar Tissue hoorde. Dat was de eerste single van het album Californication uit 1999. En het is gewoon een beetje diezelfde vibe. Een heel rustig nummer. Maar wel meteen die gitaarstijl die je hoort van John Frusciante. Dat is wel echt... Ja, dat is echt eentje die je direct herkent. Ja, heel chill.
Hij is natuurlijk een genie op de gitaar. Maar het is ook kantje boord met hem geweest. Want hij was heel erg verslaafd.
Zeker.
En het is eigenlijk een wonder dat hij nog leeft, John Frusciante, hè?
Ja, dat klopt, ja. Dat was vooral inderdaad na die eerste periode dat ze echt ook doorbraken met Under the Bridge en al die nummers daarna. Hij gleed steeds meer af. En dat is ook eigenlijk de reden dat hij ook uit de band werd gezet, als het ware. Want ze konden gewoon niet... ze konden er ook gewoon niet mee omgaan. En hij heeft zich daarna ook wel echt heel erg goed herpakt zelf. Kwam ook met eigen soloplaten, waarvan de eerste, die waren gewoon heel erg experimenteel en heel erg vaag. En hij heeft wel zijn verslaving onder controle gekregen. En dat is ook het moment dat hij toen eigenlijk dus weer terugkeerde in 1999. En daarna ging het wel gewoon steeds beter. En toen hij weer uit de band ging, was het echt iets wat hij zelf wilde doen. Het had niks met verslaving te maken, maar hij wilde gewoon weer even zijn eigen weg. En nu is hij dus weer terug.
Ja, wat kun je vertellen over het nummer wat we zo gaan horen?
Over het nummer dat we zo gaan horen, ja, wat ik al eigenlijk zei, het is een wat rustiger nummer, maar ik gaf ook wel aan dat het me echt deed denken aan het nummer Scar Tissue van een andere album. Eigenlijk alles doet me daar eigenlijk aan denken, het feit dat John Frusciante weer terug is, dat het ook weer door Rick Rubin is geproduceerd, die ook Californication had geproduceerd. Alles doet me gewoon weer denken aan die Scar Tissue periode. Ik was toen 17 jaar, ik had een bijbaantje in de keuken bij de strand in Woodstock in Bloemendaal. Dus elke dag liep ik dan vanaf station Zandvoort liep ik dan met mijn Discman toen de tijd nog naar Bloemendaal aan zee en had ik dat allemaal opstaan. Ja, ik weet niet, ik kreeg gewoon weer diezelfde gevoelens weer terug. Ik moest er meteen aan denken. Dat vond ik wel heel erg tof.
Een trip down memory lane. Kondig hem maar aan.
Hier zijn de Red Hot Chili Peppers met nummer Black Summer.
A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon, and China's on the dark side of the moon. Hit me now. Last On a censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Hoorde je zingen en de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. Nou, je hoorde het al van Everien Patty. 1 april dit jaar komt het nieuwe album met dus de oude gitarist... die godzijdank al zijn demonen heeft verslagen... en gewoon weer met zijn oude matties meedoet. En ik zie een grote glimlach bij mijn gast Raki Ab.
Yes, ja, absoluut, absoluut.
Want we hadden het er even ook over, hè. Demonen verslaan. Mm-hmm. Uit je slachtofferrol gaan.
Ja.
Hoe zie jij dat bij de Papua-gemeenschap in Nederland?
Goed, als kind heb ik ook gezien hoe ons voorgangers, de schouders op wie wij nu de strijd voortzetten, ieder op zijn en haar eigen manier struggelde met één, hier overleven. Maar ook op hun manier de strijd voor te zetten, de stem te zijn voor de Papoeas met vallen en opstaan. En ik heb ook ooms en tantes gezien die daar trauma's aan hebben overgehouden.
Eigenlijk een identiteitscrisis ook.
Ja, dat zou je zo kunnen citeren. En ja, goed, dat is... Ik heb dat gezien en ik heb daar heel veel van geleerd. En ik ben ze dankbaar dat ik en wij in hun sporen en op hun schouders het mogen voortzetten. En ik heb daar, denk ik zelf, heel veel lering uitgetrokken. Door te accepteren dat dit een duurzame strijd is, dat voorop. En dat het niet... Ja, dat emotie eraan te pas mag komen.
En pijn mag er zijn.
Pijn mag er zijn. Maar dat balans misschien nog veel fundamenteler is. Balans tussen gezin, balans op werk en de strijd. Want als je op al die drie actoren tegelijk 100% wilt gaan leveren... dan snap je dat het ergens... gaat knap.
Dan raak je zelf uitgehold.
Dan raak je uitgehold. Ja. Dus daar probeer ik op mijn manier heb ik daar invulling aan proberen te geven. Maar wat voor mij een medicijn is geweest, is dat ik mijn identiteit heb kunnen terugvinden. Ik kan de Nederlander vertellen wie ik ben. Wie is Raki Ab? De zoon van. Hij is een Papoe en een trotse ook. En waarom ben ik een trotse Papoe? En die zoektocht, wat ik niet op school leer, niet op de middelbare school, niet op de basisschool, waar mensen mij uitlachten, waarbij ik en heel veel andere papers eigenlijk zich schaamden om te zeggen, wie ben je nou? Want we zijn uitgewist. En dat proces, dat heeft mij gemaakt om mijn identiteit zoeken. En die zoektocht, dat heeft mij sterk gemaakt. Want ik kan nu vertellen, vol optimisme, on fire, dit is Raki. En ik ben de trotse zoon van. En dit is de Papos. En wij zijn een veerkrachtig volk. En dit is waarom. En dan druk je iedereen dus toe in. Van de MAVO tot aan prominente instituties gaan zij zitten en luisteren wie ik ben.
En jij komt zelf van het VMBO, hè?
Ik heb de MAVO afgerond en een MBO 2 als je dat erbij optelt. En that's it. En ik heb me door niks en niemand laten gek maken. Nu ben ik een kandidaat raadslid in Den Haag. En ik heb prominente instituten op een plek gezet.
Ja. Wanneer kwam bij jou het idee, ik ga een gemeenteraadsverkiezingen meedoen?
Het heeft enige tijd gekost. Maar ik denk de toeslagenschandaal, waar iedereen het wel enigszins iets over heeft meegekregen. De belastingschandaal, zeg maar. Maar ook een Black Lives Matter. Die twee momenten hebben mij eigenlijk getriggerd van, ik kan niet langer stilzitten in de wetenschap dat diezelfde personen, hoofdrolspelers, lees de partijen die dit hebben veroorzaakt, gewoon weer terugkomen nadat ze zijn afgetreden in het kabinet, alsof er niks is gebeurd. Dat stak mij. En ik zeg, ik kan schreeuwen, net als in de Papo-zaak eigenlijk, van schreeuwen, of je kan ervoor zorgen dat er een ander soort politieke representatie komt. Nou, dat gezegd hebbende, koos ik voor het laatste en zeg ik van, nou, ik zie mijzelf te weinig terug in de politieke vertegenwoordiging. Mensen van met een mbo-achtergrond, mensen van kleur, activistisch en durven te zeggen waar je voor staat. En dat betekent, dan moet ik die stap voorwaarts maken. En dat heb ik dus gedaan.
Iemand die dat ook heeft gedaan op haar eigen manier en voor Amsterdam bij 1 is Dina Bons. En ik had haar een tijdje geleden aan de telefoon en vroeg haar, ja, door wie zij was geïnspireerd.
Moet je eerlijk zeggen, ik ben best wel geïnspireerd geraakt door een oom van mij, Sam Pormes, die voor GroenLinks natuurlijk lang politiek werk deed. En dat zag ik als iets jonger dan dat ik nu ben, van dichtbij natuurlijk. En zelf ben ik bij de PvdA gezeten en gewerkt. En afgelopen zomer dacht ik, ik wil toch echt wel iets doen voor de ongelijkheid die er is. Als het komt op je afkomst of hoe je eruit ziet. En omdat er zo ontzettend veel dingen, zoals bijvoorbeeld met de belasting, hè, dus dat je echt ziet dat stelselmatig mensen met een migrantenachtergrond toch in dit land niet vergelijkend worden behandeld. Ja, toen dacht ik, bij 1 moet ik dat doen. Ik zag precies Sylvana natuurlijk, hoe ze dat doet in de Kamer. En ook omdat ik wel de ruimte kreeg om een eigen moeilijke agenda in te voegen. Dus ja, toen dacht ik, dat vind ik wel tof en heel belangrijk. Dus daarom ben ik bij 1 gekomen.
En het is ook een hele kleurrijke lijst. Ik heb hem even bekeken. Ja. Er staan 24 mensen op. Als lijstduwers zie ik bijvoorbeeld een Anja Meulenbelt, maar ook Gloria Wekker. Het zijn niet de minste?
Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet.
En hoe ben je dan op nummer 4 terechtgekomen? Hoe werkt dat?
Ja, hoe werkt dat? Ik denk ook wel gewoon omdat ik heel veel doe al op het gebied van intersectionele ontwikkelingen in de stad. Dus dat ik kijk niet altijd naar alleen één ding van mezelf, maar alle aspecten die ik heb en waar ik bijvoorbeeld in voel van, daar word ik gemarginaliseerd, daar krijg ik de ruimte niet. Dat geeft natuurlijk wel een soort van beeld van wat je allemaal al doet en gedaan hebt. Ik denk dat dat onder andere ook wel de doorslag gaf. En ook wel omdat ik echt wel heel duidelijk sterk iets wil doen voor de Molukse gemeenschap. Maar ook voor hoe Amsterdam zich verhoudt naar de Molukse geschiedenis. De geschiedenis bijvoorbeeld van mijn eigen eilanden, de Bandeneilanden, waar ik vandaan, mijn grootouders vandaan komen. Die heeft best wel een hele lange lijn met Amsterdam. Als het gaat over bijvoorbeeld de slavenhandel. En toen dacht ik, dat is gewoon heel belangrijk om dat bij een partij te doen die daar ook echt wat voor zegt en de ruimte geeft om dat soort van gesprekken met de gemeente ook aan te gaan. Dus ik ben daarom misschien ook wel op de plek gekomen.
En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit, denk je? Want als in de gemeenteraad zit, dan moet je ook vergaderen over putdeksels of zoiets.
Ja, je krijgt natuurlijk wel je agendapakket of je portefeuillepakket. Dus het hoeft niet altijd over putdeksels te gaan als ik daar niet over ga. Over ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Maar goed, je moet natuurlijk met je fractie bekijken wat uitkomt en wie wat kan gaan doen. Ik schuw niet van allerlei andere dingen hoor. Want ik vind gewoon, overal moet gelijkwaardigheid komen. En dat kan ook bijvoorbeeld iets te maken hebben met hoe de stad is ingericht. Hè? Is die wel veilig voor iedereen? En, kunnen we daar ook verandering in brengen. Dus ik heb op allerlei thema's wel ideeën. Maar het liefst zet ik me natuurlijk wel daadwerkelijk in voor bijvoorbeeld herstel en reparatie vanuit gedeelde historie. Dat vind ik heel belangrijk. Er komt ook een slavernijmuseum. We spreken ook over hoe we daar een inclusie van Molukse geschiedenis in kunnen krijgen. En ik vind dat toch belangrijk, omdat wij met elkaar een geschiedenis hebben, hè? Amsterdam en de Molukken. Dus het is toch belangrijk dat we daar echt ook met mensen die komen van die gemeenschappen aan tafel zitten.
Ja, ja. Nou ben jij natuurlijk ambassadeur geweest van Pride. Je hebt ontzettend veel werk verricht op het gebied van LHBTQI-gemeenschap.
Ja.
Is dat dan ook iets wat op jouw agenda staat?
Nou, ik denk zeker dat ik er heel veel van af weet en dat ik er heel veel mee kan doen. Ik weet niet of dat direct dan op mijn agenda staat. Ik neem mezelf overal mee naartoe. Dus ik denk dat ook dat belangrijk is. Hè? Dat mensen zien dat mensen met een LHBTQ-achtergrond zich ook op hele andere dossiers kunnen storten en daar ook gewoon goed kunnen zijn. Die aanwezigheid is vaak ook gewoon heel goed en belangrijk. Omdat dat iets is wat natuurlijk ook nog nooit geweest is in de stad. Hè? Ik zei de eerste transvrouw van kleur met een Molukse achtergrond zijn in de raad.
Dat is een grote verantwoordelijkheid die Dina Bons op haar schouders neemt. Voelt ze dat ook zo?
Ja, ik voel zeker dat er een verantwoordelijkheid rust op mijn schouders. Want het gaat over hoe we die stad bewust kunnen maken over de verscheidenheid en de verschillen die er zijn. Maar ook de behandelingen die niet gelijk zijn. Er zijn toch altijd mensen in deze stad die een andere behandeling krijgen omdat ze eigenlijk niet voldoen aan het beeld van een witte meneer, die vaak ook heteroseksueel is. Dus ik denk dat het goed is om het hele palet te krijgen in de vertegenwoordiging, in de volksvertegenwoordiging.
Zou jij nog eens één keer kunnen uitleggen waarom het nou zo belangrijk is om ook die gemeenteraadsverkiezingen mee te pakken en je stem te laten horen?
Ja, dat is echt heel erg belangrijk. Kijk, we zitten in Nederland nu natuurlijk met allerlei naweeën van best wel grote impactvolle gebeurtenissen. Het belastingsschandaal, de corona-pandemie, die hopelijk een epidemie wordt. Niet meer zo zwaar is, maar dan in een vorm waarin we met elkaar gewoon op een goede, veilige manier kunnen samenleven. Dat heeft allemaal invloed op ons als mensen in de stad. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om wel te stemmen, ook al denk je wel, wat kan het nou toch doen? Omdat we die beweging zien van mensen die, ja, laten we zeggen, gewoon systematisch door toch wel racistische ideeën die komen uit koloniale beelden die gewoon nog in deze Nederlandse maatschappij zitten. En daar moeten we gewoon hard aan werken, ook binnen de steden. Daarom zou ik toch hopen dat iedereen die luistert nu naar dit programma, ja, op die dag gaat stemmen. Het zijn eigenlijk 3 dagen, geloof ik, dat kan wel. Het kan nog meer dagen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat toch te gaan doen voor de stad waarin je woont. Zodat er aan de zaken die in Den Haag, zeg maar, worden aangejaagd, zodat we dat ook in onze steden kunnen blijven bevechten. En dan ook gewoon die ruimte voor iedereen, gelijkheid, geen systematische uitsluiting van groepen. En gewoon, ja, radicale gelijkwaardigheid. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Dus ga naar die stembus.
Nou, dat is duidelijk. En dat stemmen kan dus verdeeld over 3 dagen. Dus je kan 14, 15 of 16 maart gaan stemmen in jouw eigen gemeente. Als laatste, Dina. We hebben in de studio natuurlijk Raki Ab, die ook verkiesbaar is, maar dan in Den Haag voor GroenLinks. Wat zou je hem willen zeggen? Of wat zou je leuk vinden?
Nou, het lijkt me natuurlijk fantastisch om sowieso op bepaalde dossiers samen te werken. Hè? Omdat het toch ook al zit je in een andere stad. We ontwikkelen natuurlijk wel bepaalde gesprekken met bijvoorbeeld de burgemeester en met de wethouders over het koloniaal verleden en de impact die dat nog steeds heeft op ons als Nederland, maar ook als gemeenschappen van mensen die komen uit de voormalige koloniën. Ik denk dat daar nog heel veel ontwikkelingen komen en heel veel dialoog, waar ook natuurlijk soms ook wel veel pijn onder zit. Dus het is altijd heel goed om elkaar te kennen en te weten dat we elkaar in het netwerk hebben en dat we met elkaar kunnen samenwerken.
Dus sowieso bewustzijn van elkaars bestaan en wellicht een toenadering in de toekomst.
Ja, zeker een toenadering, absoluut. Het is geweldig dat er mensen zijn uit onze eigen landen en waar wij vandaan komen. Ik denk dat we met Papua allemaal wel een band hebben. Tenminste, ik zeker. Mijn ouders kwamen vanuit Marokko toen ze hier naartoe kwamen. En het is ook gewoon, ja, dus we hebben ook heel veel van binnenuit, denk ik ook wel. Ik heb best gedaan met Heritage en er kwam ook uit dat ik iets van 18% Papua in me heb. Dus het is absoluut iets wat bij ons hoort. Hè? Dus het is onze familie is het ook. Dus ik ben daar zeker ontzettend blij mee om te horen dat er iemand van GroenLinks is met deze achtergrond. En ik steun die persoon van harte. Dus allemaal stemmen voor Aki.
Nou, dat was nog eens een goede endorsement van Dina. Ik heb jou tijdens dit hele interview alleen maar zien lachen en je vuist op zien steken. Ja, reageer eens op wat Dina hier vertelt.
Nou, allereerst shout-out naar collega-kandidaat Dina de Raket Bons. Voor haar delen van haar verhaal en waarom ze de raad in wil. En ik onderstreep dat denk ik volledig. Ik denk dat representatie toe doet. En zij doet dat vanuit haar achtergrond. En ik vanuit de mijne. Maar ergens komt dat samen als ik ze dat hoor. Ze horen vanuit West-Papua. Wat het extra bijzonder maakt. En ik kijk ernaar uit om, ja, als we beide de raad in komen. Maar als het ook niet zo is, dat we ergens samenwerking zoeken om ons visies, idealen en agenda's toch op die lokale politiek zien te brengen. Maar als we in de raad zitten, dan ben ik ervan overtuigd dat die samenwerking tot stand zou komen. Want ook ik heb een decoloniale kijk op instituties en beleid met respect voor het Nederlands koloniale verleden, waar West-Papua en Maluku een andere meer zeggenschap in mogen hebben. En daar probeer ik ook in mijn kandidatuurschap in Den Haag, wat zich profileert als de internationale stad van vrede en recht, dan kun je zeker niet om dit soort thema's heen. Heel veel succes gewenst. Dank voor de oproep om voor de mensen in Den Haag om op mij te stemmen. En vice versa natuurlijk voor de mensen in Amsterdam. Ik hoor heel veel strijdlust. Ik heb dat ook. En ik denk dat de samenleving ernaar snakt als je kijkt hoeveel onrecht en ongelijkheid er is in onze steden en in Nederland. En dat verdient een systeemverandering. Dat is waar ik ook bereid ben voor te strijden.
Ja, de hele aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen toe zijn voor jou een soort van wervelwind van gebeurtenissen. Gisteren was je ook weer te horen bij een podcast. Ja, wat voor leven heb jij op dit moment, Raki Ab?
Ja, een leven waarbij je elke dag uren tekort komt. Als een mooi samengevat.
Je blijft nog lachen.
Nee, zeker. Ik ben een optimistisch persoon, want het geeft me ook heel veel positieve energie. Want had ik dat niet gedaan, dan had ik dit niet allemaal kunnen doen. Zo simpel is het. Je moet ergens energie van krijgen. Zeker dat als je dat op zo'n manier doet, waarbij je er eigenlijk meer dan 60 uur in de week aan besteedt. Het geeft me een enorme voldoening, omdat je een stem wilt zijn voor mensen die vaak geen stem hebben. En dat je verandering wilt realiseren wat ten goede komt aan mensenrechten, wat ten goede komt aan milieu, ecosystemen, aan gelijke kansen. En dat houdt mij eigenlijk op de been.
Echt een ander perspectief. Vanuit een ander perspectief naar dingen kijken ook.
Absoluut. En voor sommige mensen is dat schrikken. Zijn ze dat niet gewend. En voor sommige mensen is het een vernieuwing. En dat is ook echt wat ik lever. In Den Haag ben ik denk ik de eerste kandidaat van GroenLinks met een mbo-achtergrond.
En met een Papua-achtergrond.
En met een Papua-achtergrond die het inheems perspectief op klimaatverandering probeert te institutionaliseren. En daar komen andere verhalen aan te pas. Ja. En als ik, ook als Haagse bewoner die ontzettend participeert in mijn wijk, waarbij ik wederom met bewoners, vanuit bewonersperspectief, het lokale stadsdeelkantoor en de politie, hun beleid van de afgelopen 10 jaar heb gechallenged. En waarbij wij hebben overwonnen. Waarbij wij een kwetsbaar gebied vanuit een rapportage hebben omgetoverd tot een voorbeeld in het stadsdeel. En dit is de kracht van bewoners. En ik ben niet de enige. En zo ben ik overtuigd dat, of het nou in Den Haag is of elders in Nederland, dat je met de stakeholders samen de beste beleidsplannen kunt maken. En dat is de politiek waar ik voor sta. Met de mensen, rechtvaardig en voor iedereen.
Nou, geweldig. Ik wil toch nog even, voordat dadelijk die eindtune er alweer in knalt, want ja,
zo vlot gaat
het
dat.
Uur is voorbij gevlogen, Raki.
Ja.
Over mensen een stem geven gesproken. Mm. We hebben het gehad over je broer, we hebben het gehad over je vader, natuurlijk. Die hoort in jouw verhaal. Maar wat is de stem van je moeder? Hoe kijkt zij naar jou? Heb je het met haar over jouw leven nu?
Mijn moeder is mijn en ik denk ook van mijn andere broers de grootste inspiratiebron. Kijk, we hebben het nu ook nu vaak over mijn vader terecht. En ik ben blij dat je deze stelt. Ik ben blij dat je deze stelt, want mijn baken van hoop en de kracht in ons leven is ons moeder. Zij heeft laten zien hoe sterk een mens en in dit geval een vrouw kan zijn. Je man verliezen op een afschuwelijke manier. In een nieuw land met een andere cultuur. Je vier zonen opvoeden. En dat heb ze vol overtuiging, vol liefde gedaan. Ik heb niks gemist in mijn leven. Want alle liefde wat we ons konden wensen, die heeft ze ons gegeven. En haar verhaal wat mij pas recent is bijgebleven. Dat zij tijdens een interview heeft verteld. Dat ze mijn vader, ons vader, heeft ontmoet achter de tralies in een gevangenis. Dat was hun eerste ontmoeting. Zij als zuster, verpleegkundige. Hij toen als politieke gevangene vanwege zijn muziek. Daar hebben ze elkaar ontmoet.
En ze werden verliefd.
En ze werden verliefd. En ze hebben daar vier kinderen uitgekregen. En ze hebben afscheid genomen. Wederom in de gevangenis. Dit had een sprookjesverhaal kunnen zijn, maar dit is haar leven. En ze heeft zich door niks en niemand laten gek maken. En haar kinderen opgevoed. Zodat ik hier nu dit mooie verhaal of inspirerende verhaal kan vertellen. Maar dit heb ik niet kunnen doen als wij niet zo'n sterke en inspirerende moeder hadden gehad. En dat is ook waarom ik bewondering heb voor elke vrouw. De mensen, de soort mens die ons leven schenkt. En daar moeten wij als mannen in deze wereld, veel meer bij stilstaan. En dat is ook de politiek die waarbij ik al die liefde wil geven. Want dat is de liefde die ik elke dag heb gevoeld. En zie hoeveel kracht erin zit.
En waardoor jij ook geen slachtofferhouding hebt. Misschien wel. En waardoor je een redelijk mens bent. En niet alleen staat te schreeuwen, maar liefde predikt ook.
Ik denk het. Ja, ik tenminste, ja, dat is wel hoe ik in de wedstrijd sta, zoals ik het voel. En waarvan ik heb laten zien hoeveel kracht en potentie daarin zit. En ik hoop dat ik dat middels deze platform ook aan de luisteraars heb kunnen meegeven.
Ja, ik moest even aan je moeder denken en ik dacht, ja, daar moeten we het gewoon even over hebben. Want die vrouwen, die staan altijd maar in de coulissen, achter de schermen.
Ja.
En die hebben niet zo vaak, en zeker niet de moeders, die hebben niet zo vaak de spotlight op zich, hè?
Nee, absoluut, te weinig. En ik vind dat je hier 100% recht aan doet. En ook in mijn strijd, voor de mensen die over mij lezen, dit heb ik te danken aan mijn partner. Die thuis zit met mij, met onze vijf kinderen.
Vijf kinderen? Daar heb ik het nog niet eens over gehad.
Ja, dat komt de volgende show.
Volgende man. Show, man. Oh.
Maar mijn dank en dat de partners dit achterschermwerk doen. Maar dit is een fundamenteel proces voor de activiteiten die ik kan doen. En voor mijn vader was dat niet anders. En dat is waarom ik de kracht van vrouwen niet onderwaardeer. En in onze strijd zijn het nu de vrouwen die prominente rollen nemen. En dat verdienen zij.
Shout-out naar alle moeders en echtgenoten van de strijders.
100%.
Dat was Raki Ab, een geweldige gast live in Boenkoes bij Pakhuis de Zwijger. De techniek werd verzorgd door Dirk Ayal. Dankjewel, Dirk. Het was weer geweldig. Je hebt ons weer helemaal goed doorheen geloosd. Nou ja, ik ben Esther Claire Salsebone. Volgende week om 8:00 luister je naar Markisha, ook van Radio Oras. Ja, en ik zeg zoals altijd mijn laatste woordje. En ik hoop dat Raki Ab meedoet. Op 3, 2, 1. Amato! Tot de volgende keer, lieve luisteraars. You do this, surrender everything you once believed in. Now
sisters and brothers. The Jews do.